En onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 45ste psalm het tweede en het derde vers. Psalm 45 vers 2 en vers 3, God, o held uw zwaard aan uw zijde en uw pijlen fel van uw boog gedreven. Wij lezen het woord des Heren zoals dat beschreven is in het Markus-evangelie, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Markus 4, vers 1 tot en met 20. Na de schriftlezing zingen we Psalm 139, het laatste vers, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
En hij begon wederom te leren omtrent de zee. En er vergaderde een grote schare bij hem. Alsof hij in het schip gegaan zijnde nederzat op de zee. En de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde veel dingen door gelijkenissen. En hij zeide in zijn lering tot hen: hoort toe, zit. Een zaaier ging uit om te zaaien. En er geschiedde in het zaaien dat een deel des zaads viel bij de weg. En de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat er geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat er geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde. En gaf vrucht, die opging en wies. En het ene droeg 30, en het andere 60, en het andere 100-voud. En hij zei dat hen, wie oren heeft om te horen, die horen. En als hij nu alleen was, vragen hem degene die omtrent hem waren, met de 12 naar de gelijkenis. En hij zei tot hen, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Maar degene die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Opdat zij zin de zin en niet bemerken, en horen de horen en niet verstaan. Opdat ze zich niet de enige tijd bekeren en hun zonde vergeven worden. En hij zei tot hen, weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? De zaaier is die het woord zaait. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, hetwelk in hun harten gezaaid was. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden. Welke, als zij het woord gehoord hebben, terstond het zelf met vreugde ontvangen. En hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna, als er verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden. Namelijk degenen die het woord horen en de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijke omeden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten. Het ene 30 en het andere 60 en het andere 100-voud. Geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn één geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het woord van de Heere voor de prediking van vanmiddag vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het Marcus-evangelie, het vierde hoofdstuk, uit de gelijkenis van de zaaier, de versen 3 en 4 en 14 en 15. Vers 3 en 4 en vers 14 en 15. Hoor toe, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien dat het ene deel van het zaad viel bij de weg. En de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En dan vers 14, de zaaier is die het woord zaait. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, hetwelk in hun harten gezaaid was. Laten wij samen bidden. We mogen ons buigen voor uw heilig aangezicht, Heere, nu gij ons op deze zondag voor de tweede maal in de gelegenheid stelt om te luisteren naar uw goddelijk woord. Weer wilt u tot ons komen met het onderwijs uit de schriften. En wij willen u ootmoedig bidden, Heere, dat gij uw woord wilt vergezeld doen gaan van de krachtige, onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Zodat dat woord in onze harten ingang mag vinden en zodat het in ons leven zich mag betonen, een kracht Gods tot zaligheid. Wat zijn wij toch op u aangewezen, Heere, in alle dingen, ook voor ons dagelijkse leven, maar toch zeker ook voor het geestelijke, voor de welstand, voor het welzijn van onze ziel. Hoe zullen we horen, hoe zullen we verstaan, hoe zullen we geloven, als gij ons geen geopend oor en een ontsloten hart geeft, dan zijn wij altijd, en uit onszelf komen we nooit verder, dan zijn wij altijd mensen die te vergelijken zijn bij degenen over wie uw woord vanavond in bijzondere zin spreekt, namelijk degene die bij de weg bezaaid zijn. O ja, dan kunnen we nog wel onder het woord verkeren. Dan behoeven we ook nog niet als volslagen heidenen te leven, die de kerk niet meer bezoeken en weten en niet meer weten hoe een kerkgebouw er van binnenuit ziet. Dan kunnen we trouwe kerkgangers zijn en dan kunnen we de Bijbel op gezette tijden in de hand nemen, terwijl wij toch niet opmerken en verstaan. Ach Heere, wij willen u ootmoedig bidden dat u ons harde hart verbreken wilt. Ons hart, dat van nature gesloten is, openen wilt. Onze ogen, die niet zien, ziende wilt maken. En dat u in ons leven wilt werken met uw Heilige Geest. Die alleen kan in het rechte spoor ons leiden en ons in al de waarheid leiden. Doe ons dat diep beseffen, Heere, want dat is toch inderdaad ook tot verheerlijking van uw naam. Als we dat diep mogen beseffen en ook voor uw aangezicht mogen uitspreken. En als we dat ook persoonlijk in ons persoonlijk gebed hier in de kerk aan u de Heere mogen bekendmaken. En als dat onze verzuchting en onze bede mag zijn, och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. En geef dat we met die gesteldheid van ons hart dan hier in de kerk mogen zijn. Laten wij biddend luisteren. Laten we ons laten waarschuwen voor datgene wat Satan beoogt. En gelukkig spreekt u in uw woord ook van de listen van de vorst der duisternis, opdat we ze zouden kennen. En opdat we ze zouden leren ontvluchten. En opdat we met des te meer ernst ook zouden bidden, verlos ons van de boze. Heere, geef uw zegen bij uw woord. Sterk hem die uw woord te verkondigen heeft. En geef ons allen in het luisteren wat we nodig hebben, opdat het een kerkdienst mag zijn waarin wij profijt mogen trekken van de middelen der genade. Bekeer in ons midden degene die onbekeerd zijn. En wilt gij door uw geest wederbaren hen die nog zonder God en zonder de ware kennis van u voortleven. Wilt gij geloof schenken, Heere, en wilt gij geloof vermeerderen en versterken. Wilt gij heiliging van ons leven geven, opdat we meer en meer de zonde leren ontvluchten om u alleen te behagen en om op u georiënteerd te leven en om vervuld te zijn en geleid te worden en geregeerd te worden met en door de vreze van uw naam. Dat is het kwade te haten en het goede te verkiezen. De vreze van uw naam, dat is toch in die diepe eerbied en tegelijk in dat kinderlijk vertrouwen onze weg gaan. O Heere, schenk ons dat. Schenk ons dat voor het eerst, schenk ons dat bij vernieuwing en maak zo uw weldaden nog heerlijk. We dragen aan u op al de arbeid in uw koninkrijk. We bidden u, Heere, dat gij het werk der zending gedenken wilt en dat u uw koninkrijk wilt vestigen op deze aarde overal. Laat het woord gebracht mogen worden waar het nog nooit gebracht is. En waar het al is en waar het misschien al jaren is, mag het daar dan blijven, Heere. Want o, u hebt ons in uw woord ervoor gewaarschuwd dat we er maar niet op moeten rekenen dat automatisch het evangelie blijft waar het eenmaal kwam. Het is mogelijk dat u vanwege de onbekeerlijkheid de kandelaar van zijn plaats gaat wegnemen. En dat gevaar lopen wij in ons land ook, Heere. Ach, zoudt u in uw genade u nog willen blijven ontfermen en zoudt u nog voort willen gaan met uw werk, ook onder ons volk, ook in ons midden. Maar breid dat werk uit, Heere, tot aan de einden der aarde en vergader gij, uw Heere Jezus, een gemeente uit al de volkeren en geslachten van deze aarde, dat uw huis vol mogen worden. Zend gij dan zelf dienaren van dat evangelie uit die door uzelf geroepen werden en die door uzelf ook bekwaam en getrouw gemaakt worden. Heere, we bidden u dat gij uw woord tot zegen wilt stellen. En als Satan zich dan opmaakt om de loop van uw woord te verhinderen en als hij ook zijn apostelen uitzendt met een evangelie dat van een ander gehalte is, een evangelie dat wel naar de mens is, een evangelie dat misschien ook wel erg veel lijkt op dat evangelie dat gij gegeven hebt, een boodschap waardoor mensen misleid worden en op het dwaalspoor terechtkomen, zoudt u dan de mond van de leugensprekers willen stoppen? En zoudt u ons de gave van onderscheid willen geven, Heere, opdat wij zouden kunnen horen wat van u is en wat niet van u is? Wilt gij geven dat wij ook in onze tijd van verzoeking van een verkeerd en een vals evangelie bewaard mogen worden bij de zuiverheid van het woord van uw genade? En dat we geen ander fundament begeren dan datgene wat gij gelegd hebt. En dat we nergens anders ons heil en onze verwachting hebben dan dat bij datgene wat gij in de Heere Jezus Christus geopenbaard hebt. Heren, wij bidden u dat gij uw woord en zegen wilt stellen voor heidenen en ook voor uw volk Israël. Het volk dat uit Abraham gesproten is, waaraan gij zoveel gunsten hebt gegeven, waaraan gij uw woord hebt gegeven, waaraan gij de dienst der verzoening hebt bekendgemaakt, het volk waar ook de Heere Jezus Christus uitgekomen is. En waartoe hij gekomen is, maar hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En nog steeds wordt hij miskend en wordt hij niet aangenomen. O Heere, wij bidden u, en dat is toch uw werk, dat kan geen mens, maar dat gij de schellen van de ogen wilt laten vallen en dat gij zicht wilt geven op hem die doorstoken werd door hen. En dat ze zo mogen leren vallen voor hem en dat ze mogen leren geloven in hem. Wilt u uw vleugelen beschermend over dat volk uitbreiden en het bewaren, ook in het midden van allerlei gevaren waardoor ze bedreigd worden. Maar bovenal, Heere, wilt gij het licht van uw genade hen doen opgaan. Zegen uw woord, waar het ook gebracht mag worden. En langs welke wegen en met welke middelen dan ook. Wilt u gebruik maken van al het onderwijs in uw woord, de leer der kerk, we denken aan het catechisatiewerk, we denken aan het zondagsschoolwerk, we denken aan het werk op de christelijke scholen, we denken ook aan datgene wat vaders en moeders en grootvaders en grootmoeders mogen doen, als ze kinderen en kleinkinderen mogen onderwijzen in de dingen van uw woord en koninkrijk. Heere, geef dat dat getrouw geschieden mag in onze gezinnen. Geef dat dat werkelijk een plaats mag hebben en een dominerende plaats. En dat zo ouders hun doopbelofte ook mogen nakomen. En dat zo de kinderen het thuis mogen horen. En waar moeten ze het anders horen, Heer, als het niet thuis begint? Dat ze thuis mogen horen wat er nodig is om verzoend met God te zijn. Heren, we bidden u om getrouwmakende genade voor alle die gij de taak van de opvoeding hebt willen toevertrouwen. En dat zo ook door middel van dat werk uw koninkrijk mag komen. Het lijkt misschien wel eens om moedeloos te worden. En er zullen wellicht vaders en moeders zijn die inderdaad wel eens moedeloos zijn als ze ervaren dat opvoeden, zeker ook christelijk en godzalig opvoeden, een onmogelijke taak is aan hun kant. En ook als ze dan nog merken dat het wel lijkt op ploegen, op rotsen. Maar Heere, geef dat we dan toch maar weer de toevlucht mogen nemen tot uw genade troon, om het bij u te zoeken en het uit uw volheid te ontvangen. Maar wat hebben we het dan ook als opvoeders nodig, Heere, om persoonlijk uit uw genade te leven. Zodat wat we zeggen maar niet alleen praat is. En dat wat we zeggen maar niet alleen woorden met onze lippen gesproken zijn. Maar dat het beleving is. En dat we het zo dan ook mogen voorleven. Zelf die waarachtige vrezen van uw naam kennen. En de omgang met u, de verborgen omgang die gij immers geeft aan zielen waar uw vrees in woont. En dat zo onze woorden gezag mogen hebben, geloofwaardig mogen zijn. Heren, we bidden u dat gij al onze noden vervullen wilt. Er zijn er meer dan we u zeggen en dan we u zeggen kunnen. Maar u weet ze. Denk aan ons in genade en vervul ons met uw geest. En schenk ons alles wat we nodig hebben om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 81ste psalm het 11e, 12e, 13e en 15e vers. 81, vers 11, ik ben de Heer, 12 opent uw mond, 13 maar mijn volk wou niet en 15, och. had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. En intussen krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden. We hebben vanavond voor ons een bekende gelijkenis van de Heere Jezus. U weet, de Heere Jezus heeft heel wat keren door gelijkenissen gesproken. Hij heeft ook gezegd waarom hij dat deed. Maar daar gaan we vanavond niet op in. We hebben het wel gelezen in het vierde hoofdstuk van Marcus. Hij had dus een bedoeling mee om door gelijkenissen te onderwijzen. En dan heeft hij meer dan eens zijn discipelen afzonderlijk de gelijkenis ook verklaard. Dat is heel duidelijk het geval met de gelijkenis die voor ons ligt, die van de zaaier en het zaad en de grond waar het zaad in terecht komt. Een belangrijke gelijkenis, want hij staat zelfs 3 maal in de Bijbel. En als wij hem gaan overdenken vanavond en andere zondagen, zo de Heere wil, dan zullen wij naast het Marcus-evangelie ongetwijfeld ook wel eens het Matthäus-evangelie en het Lucas-evangelie moeten raadplegen om door vergelijking van het ene evangelie met het andere evangelie nog beter te kunnen verstaan wat de Heer in die gelijkenis en in de uitlegging daarvan ons te zeggen heeft. bekende, een belangrijke gelijkenis. En het belang van de gelijkenis blijkt ook wel als we even letten op vers 13 van dit hoofdstuk. Als de Heer Jezus de vraag gaat beantwoorden van de discipelen om deze gelijkenis uit te leggen, dan zegt hij: weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? Met andere woorden, als u deze gelijkenis niet begrijpt, dan zult u er niet één begrijpen. Deze gelijkenis is als het ware grondleggend voor heel het onderwijs dat Christus in de vorm van gelijkenissen gegeven heeft. En dat maakt inderdaad deze gelijkenis tot een belangrijke. Een aantal inleidende opmerkingen voordat wij tot de vier verschillende categorieën hoorders komen. Want u weet dat het in die gelijkenis inderdaad om vier verschillende groepen hoorders gaat, die door de Heer Jezus vergeleken worden met vier verschillende stukken grond op het veld waar het zaad gestrooid werd. Eerst zei ik een aantal inleidende opmerkingen. Het gaat dus eigenlijk over drie dingen in de gelijkenis. Over de zaaier, over het zaad en over die grond. Die verschillende soorten van de akker. De zaaier, zo zegt de Heer, is die het woord zaait. Wie is dat dan? Dat is de Heer Jezus zelf. En dat zijn allen die in opdracht van hem het evangelie bekend maken. Die door de Heere worden uitgezonden met deze boodschap die hij zelf gebracht heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde en die hij nu in de handen en in de mond van zijn dienstknechten gelegd heeft. En dat zaad, dat is vanzelfsprekend het woord. Het woord in heel zijn omvang, niet een stukje van dat woord, niet een bepaald aspect van dat woord, niet een facet alleen, maar het hele woord. Het hele evangelie, heel de boodschap van zonde en genade van God, van Christus, van de Heilige Geest en van het heil door God uitgedacht, door Christus verworven, door de Geest toegepast in het leven van zondaren, kortom, het ganse evangelie. En de grond waar dat zaad terechtkomt, dat is vierdelei. Er zijn er, en daar zullen we het vanavond speciaal over hebben, er zijn er die door de Heer Jezus vergeleken worden bij het zaad dat op de weg, bij de weg, op het voetpad terechtkomt. Er zijn er die op steenachtige plaatsen bezaaid worden. Er zijn er die tussen de dorens bezaaid worden. En er is zaad dat in de goede akker valt. Er zijn dus vier soorten grond. Dat pad, dat voetpad tussen de velden door. Een stukje grond waar een rotsachtige bodem is. Een laagje aarde met daaronder toch een harde steen, een stuk van de akker waar het onkruid niet weggehaald is, waar dat is blijven staan, waar dorens en distels groeien, en goede aarde, goede toebereide aarde. U zult begrijpen dat het nogal verschil maakt waar het zaad terechtkomt. Zaad dat in de goede aarde valt, daar gaat het anders mee dan met het zaad dat tussen de dorens terechtkomt. En met het zaad dat op de steenachtige plaats terechtkomt, gaat het nog weer anders dan met het zaad dat op dat voetpad terechtkomt. Dat maakt de Heer Jezus ook duidelijk en we hopen dat zo stap voor stap te gaan overdenken. Maar hoe groot het verschil ook is, hoe groot het onderscheid ook is, hoe groot het verschil in resultaat ook is, toch zijn er een aantal punten van overeenkomst. Om te beginnen, overal op de akker wordt hetzelfde zaad gebruikt. Tussen de dorens komt niet een ander soort zaad te liggen dan in de goede aarde. En op dat voetpad wordt niet een ander soort zaad gestrooid dan op die steenachtige plaatsen. Nee, het is overal hetzelfde zaad. Alleen wordt er anders op gereageerd. Het is hetzelfde woord dat gepredikt wordt. Alleen de hoorders zijn verschillend. En de een doet er dit mee en de ander doet er dat mee. Dat is het verschil. Het zit niet in het woord, het zit niet in de prediking. Het zit niet in het evangelie, dat is voor iedereen hetzelfde. Maar wat doen we ermee? En dan zien we dat de een anders dan de ander reageert. Maar iedereen, en dat is het tweede waarin de overeenkomst blijkt. De tweede, dat is ze reageren wel allemaal. Er is er niet één neutraal. Er is er niet één die als toeschouwer aan de kant kan blijven staan. Als je onder het woord komt, als je onder het evangelie terechtkomt, dan doet dat evangelie wat. Dan is het voor de een wel wat anders dan voor de ander. Voor de ene reuken des doods ten dode en voor de andere reuken des levens ten leven. Maar het doet wat in ons leven. En niemand, laat niemand dat dan ook denken, is toeschouwer alleen. Het gaat niet over anderen, het gaat over onszelf. De Heere spreekt niet alleen tot anderen, de Heere spreekt tot een ieder van ons. En iedereen reageert ook, zij het dan verschillend. Laten we nu eens gaan letten op die verschillende reacties. En dan voor vanavond ons beperken tot die eerste categorie mensen die onder het woord verkeren, maar die door de Heer Jezus vergeleken worden bij het zaad dat op het pad terechtkomt. Als die zaaier bezig is, als hij uitgegaan is met zijn zaadbuidel in de zaaitijd, dan kijkt hij niet op een korrel. Maar dan strooit hij met volle hand dat zaad overal uit. En langs de akker die hij bewerkt, loopt een voetpad. Er zijn jarenlang al mensen langs die weg door de velden getrokken. En op dat pad waar ze steeds maar weer hun voeten neergezet hebben, daar is uiteindelijk de grond hard, keihard geworden. En dat is inderdaad grond geworden waar het zaad wel opvalt, maar waar het nooit meer in kan vallen. Nu, als die zaaier bezig is om met volle hand en brede arm zwaaien dat zaad uit te strooien, dan vallen er ongetwijfeld ook een heel wat zaadkorrels op dat voetpad, waar ze op blijven liggen, maar niet zo lang. Want er zijn altijd, als er gezaaid wordt, wel vogels in de buurt. En die vogels die strijken neer, juist daar waar ze het zaad heel makkelijk kunnen wegpikken. Waar ze het makkelijk kunnen vinden. En waar ze er geen moeite voor hoeven te doen. En dat is natuurlijk op dat pad. Ik zei, dat zaad ligt er even. Maar dan wordt het weggepikt. De vogels komen, zegt de Heere Jezus, en ze eten het op. Of zoals Lucas zegt, wellicht blijft er toch nog wat van dat zaad liggen op het pad en de vogels zijn op dat moment niet aanwezig, maar dan komt er een voetganger een poosje later langs dat pad en die stapt op dat zaad en hij vertreedt het. Maar de gevolg is, u begrijpt het, dat er van dat zaad niets terechtkomt. Daar zat kiemkracht in dat zaad, er zat leven in die korrels. Maar dat leven krijgt geen gelegenheid zich te ontplooien, zich te openbaren. Het is ten dode gedoemd. Het wordt of vertreden of door de vogels opgegeten. Er komt in ieder geval geen oogst van. En wat betekent dat nu? Wat bedoelt de Heere Jezus? Waarom zegt hij dit? Wel, de verklaring wordt erbij gegeven. Ik lees hem u nog eens een keer uit vers 15 van Marcus 4. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. En laten we er dan het Matthäus-evangelie maar even naast leggen. In het 13e hoofdstuk, daar vinden we de gelijkenis ook. En de verklaring van de gelijkenis eveneens. Ik lees u vers 19 van Matteüs 13, waar de Heer Jezus het dan zo onder woorden brengt. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Over wie heeft de Heere Jezus het dus als hij het heeft over dat zaad dat bij de weg terechtkomt? Wie zijn daarmee bedoeld? Mensen die het woord van het koninkrijk horen, ja, die het woord van het koninkrijk horen, maar die het, en ik citeer nog een keer Matteüs, die het niet verstaan. U merkt, de Heer Jezus maakt duidelijk onderscheid tussen die twee. Horen en verstaan. En die twee zijn niet automatisch aan elkaar gekoppeld, zodat waar het horen is ook tegelijkertijd het verstaan is. Nee, het is kennelijk zo volgens de waarneming en volgens het onderwijs van de hoogste profeet, dat er nog een verschil bestaat tussen horen en verstaan. Er zijn hoorders, er zijn luisteraars, er zijn mensen onder het woord, er zijn mensen die in de kerk komen en die met allebei hun oren open zitten te luisteren, die horen, die al de klanken die tot hun oor op hun trommelvlies komen, op hun gehoororgaan geregistreerd worden opvangen, die het ook verwerken in die zin dat ze erover nadenken. Het zijn maar niet alleen klanken, maar wat ze horen dat dringt ook tot hun gedachten door. Zo horen ze. En toch, wat er ontbreekt, dat is het verstaan ervan. Er is wel luisteren, maar er is geen geestelijk onderscheidingsvermogen. Geen geestelijk inzicht. Hoe komt dat? Dat komt omdat er eigenlijk voor het evangelie, voor het woord en wat de Heere in dat woord... Men heeft er tot op zekere hoogte nog wel wat belangstelling voor. Men is niet ongodsdienstig en antigodsdienstig. Maar als het woord over zonde en over genade en over gerechtigheid en over vrede en over vergeving en over hemel en hel, over deze dingen spreekt, dan is er voor die dingen eigenlijk in het leven van die hoorder geen plaats. Want hij is te bezet met andere dingen. Te bezig met zijn aardse bestaan, te druk met zijn zaken, met de vragen omtrent hoe het gaan zal, te bezig met het gezinsleven en met de problemen die zich daarin voordoen, dan dat hij aandacht zou geven aan zulke dingen als wedergeboorte en bekering en geloof en rechtvaardiging en heiliging en geloof in Christus en noemt u maar op. Het wordt wel gehoord, maar het wordt niet begrepen. Het wordt niet verstaan. De gepastheid van de waarheid Gods wordt niet gezien. Hoe we deze dingen nu juist zo nodig hebben, wordt niet ingezien. Die worden eigenlijk niet van belang geacht. En als het zo is, zegt de Heere, dat het zaad op die weg op dat voetpad bezaaid wordt, dan zijn de vogels daar spoedig bij om het weg te nemen. Hij past dat toe, hij verklaart dat door te zeggen dat als het zaad van het evangelie wel, mag ik het zo zeggen, op het hart terechtkomt, maar omdat dat hart zo verhard is, omdat dat hart zo gesloten is, niet in het hart indaalt, als het woord, het zaad van het evangelie wel op het hart valt, maar verder niet komt, dan komt de duivel al heel spoedig en daar heeft hij allerlei instrumenten en middelen en methoden voor. En dan neemt hij dat zaad weg. Zodat er geen vruchten van komen en zodat er in zo'n mensenleven niks verandert. Het blijft zoals het was. Zoals dat voetpad blijft zoals het was voordat de zaaier kwam. Nu, dat is het onderwijs dat de Heere geeft, zowel in de gelijkenis als in de verklaring ervan. Laten wij vanavond proberen daar nu zelf ook les uit te ontvangen. Weet gij deze gelijkenis niet, zegt de Heere Jezus, hoe zult gij dan alle gelijkenissen verstaan? Daarom, wat leren we hier nu uit? Het eerste is, ik heb twee lessen vanavond, maar de eerste les is dat een mens de boodschap van het woord van God moet verstaan, zal hij ooit zalig worden. Zal een zondaar zalig worden? Is het noodzakelijk dat hij de boodschap van het woord van God verstaat? Ik citeerde zo pas uit Matthäus. Ik ga nu even met u naar het Lucas-evangelie, want we moeten zo af en toe de verschillende weergaven van de gelijkenis en zijn verklaring toch met elkaar vergelijken. Dat is een nuttige zaak, om zo schrift met schrift te vergelijken. In Lucas 8, het 12e hoofdstuk, wordt ons ook verteld wie dat zijn die bij de weg bezaaid zijn. Lucas 8, vers 12. En die bij de weg bezaaid worden zijn deze, die horen, dezelfde gedachten als zo pas, die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg. En dan gaat het met name om de woorden die nu volgen. Opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. Nou, combineert u dat nu. Matthäus zei, ze horen wel, maar ze verstaan niet. Lucas zegt, ze horen, en dan komt de duivel, en die neemt het zaad, het woord, weg, opdat ze niet zouden geloven en zalig worden. Daarom zei ik zo pas, en dat is de eerste les die we nu leren, dat een mens de boodschap van het woord moet verstaan, zal hij ooit zalig kunnen worden. Want als het voor ons onbegrepen, onbekend en onverstaanbaar blijft, dan wordt de zaligheid ons ook nooit geopenbaard en geschonken. Wat is dus nodig? Nodig is dat we horen. Maar zover waren ze al, want ze hoorden. Nodig is dus ook, wat? Dat er bij dat woord, dat gepredikt wordt en dat gehoord wordt, dat er bij dat woord iets gevoegd wordt, of dat de Heere met dat woord, hoe u het ook formuleren wilt, dat is moment even, maar dat de Heere met dat woord vergezeld doet gaan een kracht waar wij niet over beschikken. Dat namelijk dat gesloten oog en dat gesloten hart door de Heere zullen worden geopend. En dat we zicht krijgen op waar het woord van spreekt. Dat we gaan verstaan. Gemeente, is het dat niet wat de Heere Jezus bedoelt? En is dat nou juist niet het punt dat bij die eerste categorie hoorders totaal ontbreekt? Ze verstaan niet. Ze zijn blind. Ze horen naar dingen waar ze geen zicht op hebben, waar ze geen kennis van hebben en waarom en waarvoor daarom ook geen plaats is in hun leven. Ze horen van zonde. En dat woord kennen ze wel. En ze stemmen het ook wel toe dat ze zondaar zijn, maar ze verstaan in de beleving niet wat zondaar zijn is. Ze horen van Christus die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Ze horen van zijn kribben, ze horen van zijn kruis, ze horen van zijn open graf, ze horen van zijn middelaarswerk, ze horen van de Heilige Geest die met Pinksteren gekomen is. En ze stemmen het allemaal wel toe en ze hebben er tot op zekere hoogte belangstelling voor. Want anders zou de Heere Jezus niet eens hebben kunnen zeggen dat ze horen. Ze zitten niet zo met hun oren dichtgestopt om niets ervan te vernemen. maar ze hebben hun oren open. Maar terwijl ze hun oren open hebben en terwijl ze hun oren spitsen misschien wel en nog wel wat belangstelling hebben hier en daar ook voor wat er gezegd wordt, blijft voor hen toch verborgen. De kribbe. Weet u, het is met hen net als die mensen in Bethlehem die ook van de kribbe horen. Want de herders maakten al onbekend hetgeen hun van dit kindeke gezegd was. Maar er was van die inwoners van Bethlehem verder niemand die met de herders meeging en bij de kribbe knielde. En in dat kind de zaligmaker aanschouwde. Ze hoorden wel, maar ze verstonden niet dat dat kind gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ze hadden zichzelf nog niet als een verloren zondaar leren kennen. En vandaar dat er geen plaats was voor dat kind in de kribbe, in hun leven. En zo zijn er zoveel die van de kribbe, zo zijn er zoveel die van het kruis gehoord hebben. Van Christus die aan het vloekhout zijn leven gegeven heeft, maar waarom? Waarom dat verwrongen bloedende lichaam aan het ruwe kruishout? Waarom dat lijden, die smart, die verschrikkelijke nood die in zijn lichaam en in zijn ziel gaan als hij van God en mensen verlaten is? Waarom? Het besef dat er een relatie is tussen dat lijden en onze nameloze schuld wordt niet gelegd. Dat wordt niet beseft. Men hoort het, maar men verstaat het niet. Er is geen relatie naar de ziel toe. Er is geen echo in het hart. Er is geen weerklank. Voor mij moest hij daar staan. Er is geen verwerking van dat geweldige dat God het beste van de hemel gegeven heeft voor het slechtste van deze wereld. Hoe komt dat toch? Daar heeft de Heere zelf een antwoord op gegeven. Ik denk aan wat hij door middel van zijn knecht Paulus in de eerste Korinthebrief in het tweede hoofdstuk, het 14e vers, heeft laten schrijven. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Waarom verstaat hij ze niet? Omdat hij ze niet verstaan wil. Is het dat dat hij ze niet verstaan wil? Dat hij zich met hand en tand er tegen verzet en zich ervan afkeert en knarsetand zich van dat woord van God terugtrekt en zegt, daar moet ik niks van weten. Is het dat? Verstaat hij het niet omdat hij het niet verstaan wil? Paulus zegt, hij kan ze niet verstaan. Hij kan ze niet verstaan. En wat is dat voor een woord, het woord kunnen? Dat spreekt van onze mogelijkheden. Maar er is geen mogelijkheid. Aan onze kant geen mogelijkheid om de dingen van de geest van God, om de dingen van het woord van God, van het door de geest geïnspireerde woord van God te verstaan. En zegt de Heer Jezus dat op een andere plaats ook niet. Gijlieden kunt tot mij niet komen. Komt dat dan? Nou, zo ver zijn we nou weg. Zo verdorven zijn we nu dat onze catechismus het moet onder woorden moet brengen. Zoals we dat dan inderdaad in onze catechismus vinden, dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, want ze worden geestelijk onderscheiden en hij kan ze niet verstaan. En daarom zal het van horen tot verstaan komen. Dan hebben we de hulp, dan hebben we de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest nodig. Zal het van horen tot zien komen, maar dan zien in het geloof, dan hebben we nodig dat de Heere dat verstand dat bij een ieder mens van nature verduisterd is, zelf verlicht. Want anders blijft de mens gelijk aan dat voetpad tussen de akkers door, waar het zaad wel opvalt, maar niet in. Dan moeten we daar dan maar op wachten, totdat de Heere die werking van zijn geest ons geeft. Moeten we daar dan maar op wachten, totdat de Heere krachtdadig en onwederstandelijk komt om ons zo inwendig te roepen. Wel, u weet, daar is toch ook onze verantwoordelijkheid, nietwaar? En u weet toch dat de Heer, ik denk aan een woord van Jeremia tot Israël, zegt: braakt uw lieden een braakland. En dat er naar ons toe toch die roeping, die dure roeping komt om de binnenkamer binnen te gaan. En de Heer te vragen om dat onwederstandelijke werk van zijn geest. Als we dat beseffen, zullen we er ook om bidden. Als we dat echt beseffen, omdat wij gezien hebben, iets gezien hebben van onze verschrikkelijke ellende. En dat we het zelf niet kunnen veranderen daarvan binnen. Dat wij datgene wat gesloten is, zelf niet kunnen openen. Dat wij datgene wat verduisterd is, zelf niet kunnen verlichten. Als dat onze nood wordt, waar denkt u dat die nood ons brengt? Op de knieën. Met een hartelijk gebed: Heere, geef gij ons licht. Heere, geef gij uw geest. En zo zullen we toch naar de kerk moeten gaan. Van de binnenkamer naar het woord komen. En diegene die onvoorbereid naar de kerk komt, moet niet op een zegen rekenen. Want dat zaad, dat is wel goed. Maar dat zaad kan die akker niet veranderen. Als de akker niet voorbereid is, zoals we later hopen te zien, dan kan dat zaad daar niks uitwerken. En daarom van de binnenkamer naar het woord. En zijn we er dan? Ik denk dat we van het woord weer naar de binnenkamer moeten. En dan met de toepassing, om de toepassing van Gods geest vragen. Dat de Heere nu het woord dat gebracht is in ons leven zo wil uitwerken, dat hij het zo tot zegen wil stellen, dat wij niet achteraf blijken vergeetachtige hoorders te zijn. Dat wij biddend, blijvend bidden om de Heilige Geest en om zijn krachtdadig werk, opdat dat woord in ons leven werken mag, opdat het vruchten van geloof en bekering zal mogen voortbrengen. Want, en dat is het tweede waar we vanavond dan nog even bij stilstaan als tweede les uit dit gedeelte van de gelijkenis: vergeet u niet dat er activiteiten van de duivel zijn. Waar het woord gepredikt wordt, en zeker waar dat woord recht gepredikt wordt, daar is de vorst der duisternis actief. Heeft de Heer Jezus ons dat niet gezegd? Ik denk maar weer aan die vogels die hij hier in de gelijkenis laat vliegen en die hij laat neerstrijken op dat voetpad en die hij dat zaad, dat goede zaad, laat wegpikken. Ze zijn erbij, die vogels. En de Heer Jezus zegt: dat is mijn beeld dat ik gebruik voor de activiteiten van de Satan, die, zo zegt Marcus, terstond komt. Die zaaier is nog niet van de akker af, nog lang niet. Hij is nog geen meter verder op zijn pad, of de vogels zijn er al. Het woord dat gebracht wordt, dat wordt terstond door Satan weggehaald. In de kerk al. Krachteloos gemaakt. En waarom doet de duivel dat? We lazen het in Lucas, opdat ze niet zouden geloven en zalig worden. Wat zit er toch achter die activiteiten van de duivel? Waarom komt hij met die zwermen vogels? En straks zullen we wel zien wat we daaronder verstaan moeten. Waarom komt hij met zijn activiteiten? Waarom houdt hij ons bezig? Waarom leidt hij, verleidt hij ons tot zonde? Waarom doet hij al die dingen? Omdat hij niemand de zaligheid gunt. Omdat hij niemand de hemel gunt. Omdat hij niemand vrede met God en verzoening door het bloed van Christus gunt. En daarom is hij erop uit en altijd op uit, ook tijdens de kerkdienst, ook tijdens de prediking,
om dit te bereiken dat we niet zullen geloven. Niet zullen geloven. Want hij weet dat als we waarachtig zullen geloven, dan is dat de weg tot zaligheid. En nogmaals, de duivel gunt het ons niet dat we zalig zullen worden. En dan spreekt de Heere Jezus niet zonder reden van vogels. Meervoud. Want er zijn er nogal wat. Het is maar niet eens zo'n beestje dat daar dat zaad wegpikt. Het zijn zwermen. Want de duivel heeft zoveel instrumenten tot zijn beschikking. En hij maakt van zoveel dingen gebruik. Zullen we eens kijken wat voor vogels er zoal rondvliegen. En wat voor vogels er zoal neerstrijken op die harten die nog hard zijn. In die levens waar het woord van Gods genade nog geen kracht gedaan heeft. En niet alleen daar, maar ook daar waar het woord van God al eens wel vrucht gedragen heeft. Daar is de duivel ook bezig met zijn vogels. Om nog zoveel mogelijk schade aan te richten. En daarom ook degenen die God vrezen mogen wel bedacht wezen op de listen en de lagen van de vorst der duisternis. Die het ook op hen voorzien heeft. Want al kan hij ze dan de zaligheid niet meer afnemen. Waar Gods genade immers gewerkt is. In beginsel, daar zal de Heere toch ook voor de voortgang en voor de voltooiing zorgen. En op grond van het woord van God mogen we toch geloven in de volharding der heiligen. Of misschien beter gezegd in de voortgaande bewaring van de heiligen. Maar niettemin, al kan hij ze de zaligheid niet meer afnemen. Hij kan nog wel een hoop schade veroorzaken. Hij kan nog wel twijfel zaaien. Hij kan de hemel nog wel uit hun hart houden. En daarom in ieder van ons zijn gewaarschuwd, er zijn activiteiten van de duivel waar het woord gebracht is. Wat zijn dat dan voor vogels? Onze gedachten. Die strijken zomaar ongemerkt neer. Je zag ze niet eens aankomen. Die afdwalende gedachten. Als we onder het woord zitten. En als er zomaar, ja, wie zei dat nou tegen ons? Niemand. Dat komt zomaar ineens in ons op. Een stuk zorg waar we mee lopen. Een stuk moeite in ons gezin. Je was het even kwijt. En ineens is het er en je aandacht is weg. En je kunt je niet meer goed concentreren op wat je hoort. Oh, zo zijn er zoveel gedachten die de duivel in kan werpen. Behalve dat bezig zijn met je zorgen en met je moeite. En behalve dat bezig zijn met al die aardse beslommeringen en al die dingen. Daar komen we later ook nog wel eens een keer wat van tegen als het gaat over de zorgvuldigheden van het leven. Maar behalve die dingen, die geoorloofde dingen en de gedachten daaraan, komen er ook nog zoveel andere zaken, zoveel andere gedachten, zo ongemerkt binnen. Je zit daar te luisteren naar de prediking van het evangelie. In één keer komt daar die gedachte binnen, ja, waarom zou ik eigenlijk luisteren? Wat heeft die man er in de preekstoel mee nou eigenlijk te zeggen? Dat is zijn mening maar, wat hij daar verkondigt. Ik mag toch mijn eigen mening wel hebben. Of je bent al gekomen met een bepaald vooroordeel. En je verwacht er niet zoveel van. Of, ja, dat zal wel waar wezen, dat we van nature allemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar, ik ben toch geboren uit christelijke ouders, ik heb toch een christelijke opvoeding gehad, ik leef toch netjes, ik leef toch fatsoenlijk en wat is er eigenlijk op me aan te merken? Ook zo'n vogel. Die het zaad dat gestrooid is wegpikt. Of, als je hoort van de noodzaak van bekering en van breken met je zonde. Als je hoort dat het niet kan, God dienen tegelijkertijd met de mammon. Dat kan niet. Als je hoort dat de Heere je hele hart vraagt. En je eigenlijk weet dat je dat niet geven wilt. Dan komt de gedachte bij je op, ja, maar als ik dat nou moet doen, dan raak ik mijn vrienden kwijt. En weg is het zaad. Je bent nog niet eens de kerk uit. En zo zijn er zoveel dingen. Je zit soms onder de klem van het woord. Kan ook als je jong bent. Je geweten getuigenis geeft dat wat er gepreekt wordt waar is. Dat je het voelt. Dat je toe moet stemmen. En ongemerkt trekt er zo'n vogel neer en de stem van de vorst der duisternis klinkt heel aannemelijk, maar je bent nog jong. Je bent nog jong. Je hebt nog tijd. Kan later ook. Of je hoort van Gods genade en het wordt verkondigd dat de Heere een weg geopend heeft om zondaren zalig te maken. En je wordt genodigd en je wordt gelokt en de stem van het evangelie zegt die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En er strijkt zo'n zwarte vogel neer en die zegt jij hebt je tijd voorbij laten gaan. Jouw dag is voorbij. En je hebt te lang gezonden. Of als ons gewezen wordt op weer een ander aspect van de evangelie. De noodzaak van waarachtige wedergeboorte. De noodzaak van dat wonder. Dat onwederstandelijke wonderwerk van de Heilige Geest. Dan komt daar zo'n vogel en die fluistert. Ja, maar je doet toch je best. Moet je nou echt geloven dat de mens ongeschikt is voor enig goed werk? Onbekwaam? Geneigd tot alle kwaad, je bent toch godsdienstig man. En weg is het zaad, weg is het evangelie en er komt niets van terecht. En nogmaals, waarom doet de duivel dat? Waarom zendt hij die zwermen vogels? Waarom fladderen ze om ons heen en waarom komen ze in onze gedachten? Omdat hij niemand, maar dan ook niemand, de zaligheid gunt. Als God bezig is om zondaren te roepen tot zichzelf, omdat hij ze zalig wil maken, dan is de duivel als Gods grote vijand er altijd bij om dat werk van Gods genade te ontkrachten en dat woord krachteloos te maken. Hebt u er erg in? Bent u erop voorbereid? Houdt u er rekening mee dat als u naar de kerk komt, u de duivel op bezoek kunt verwachten? En dat de zwermen vogels op u zoeken neer te strijken. Omdat terwijl God uw behoud zoekt, de duivel uw verderf zoekt. Luistert u dan naar die gedachten die binnenvallen. Laat u dan de vogels toe om neer te strijken in uw haren. Een andere vogel, door Satan gebruikt. Is slaperigheid in de kerk. En dat komt ook voor. En natuurlijk de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat dat ook aan de prediking kan liggen. En dat de prediker daar de oorzaak van kan zijn. Maar dat is het toch niet altijd. En we zullen er goed aan doen om de oorzaak van onze slaperigheid en van de traagheid van onze gedachten allereerst bij onszelf te zoeken. Het komt toch ook voort uit de verdorvenheid van ons hart, of niet? Hebt u er moeite mee om een preek te volgen? Hebt u er moeite mee om uw aandacht te laten bepaald worden door een goed boek dat u leest? Om uw aandacht erbij te houden, hoofdstuk na hoofdstuk? Een boek dat de Bijbel verklaart, een boek dat de leer der kerk uiteenzet, een boek dat gericht is op het heil van zondaren, waaruit u onderwijs kunt ontvangen. Hebt u er moeite mee om uw aandacht erbij te bepalen? Hebt u ook zo moeite om een sensatieverhaal in een of andere weekblad of wat dan ook te volgen van begin tot eind? Dat gaat makkelijker, hè? Komt dat. Bewijs van onze verdorvenheid. Bewijs van onze verdorvenheid. En dat speelt ons in de kerk ook part. En daarom, let erop dat die vogel geen kans krijgt. Satan gebruikt het door uw aandacht af te leiden, door u doezelig en slaperig te laten zijn en door u, noem maar op, van dat woord af te trekken, hoe dan ook. En dan een belangrijk element, een heel belangrijke zaak is, als we nou het woord gehoord hebben. Ik had het zo pas over wat de duivel doet als we nog in de kerk zijn en welke vogels hij dan op ons afstuurt, maar wat doet hij als wij de kerk verlaten en als de dienst achter de rug is? Als de zaaier van de akker afgegaan is en naar huis gegaan is, zo daar in die gelijkenis, dan komen er ook nog vogels en dan ligt er nog wel wat van dat zaad op dat pad, wat nog niet opgepikt is. Nou, ze hebben dan nog een vrije maaltijd, die beestjes. De zaaier al naar huis. En wat doen wij als het woord gestrooid is en als het evangelie zo gebracht is? Waar hebben we het na die tijd over? Moet u eens indenken. En dat gebeurt toch onder Gods zegen? Dat gebeurt toch dat er iemand onder de prediking van het evangelie zit en die luistert met meer dan gewone belangstelling, want zijn hart wordt geraakt. En dat evangelie, dat komt in zijn geweten, dat komt in zijn ziel, het doet wat. Hij eet het op. Het woord werkt. En dan loop je het kerkpad uit en dan sta je buiten de kerk en dan is er een. Zeg, wat ga je van de week doen? Of een ander verhaal. Dan zijn wij voor elkaar vogels die het zaad van het evangelie wegpikken. Of niet? Dan gebruikt Satan ons om de ander in de weg te staan. In de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet, zegt de schrift. En daarom zegt Jacobus, een iegelijk zij ras om te horen en traag om te spreken. Want er wordt wat een zaad, een evangeliezaad, weggepikt door al die onbetekenende dingen die we na de kerkdienst weer tegen elkaar denken te moeten zeggen. En al die koffiepraatjes die vaak niks anders dan leuterpraatjes zijn. Het zaad is weg. En de duivel heeft zijn zin. En de zaligheid is weer van die en gene weggehouden. En God heeft weer zijn doel bij die en die niet bereikt. O gemeente, laten we erop bedacht zijn dat als wij spreken met elkaar, zeker als we onder het woord gezeten hebben met elkaar, dat we opbouwend spreken en niet afbreken. Dat we niet het zaad weghalen, maar dat we elkaar stimuleren. Dat we elkaar stichten. En als dat niet kan, zeg dan helemaal maar niks. Want dan staat u een ander ook nog niet in de weg. Luistert nou. Waarom? Omdat de duivel op de been is. En die weet wel hoe hij ons krijgen moet. En die weet wel hoe hij met alle zwakten van ons karakter en de zonden van ons karakter en onze verkeerde neigingen en onze zwakheden, want hij heeft ons al lang genoeg geobserveerd. Hij weet precies hoe hij ons klein moet krijgen en hoe hij ons van het woord moet afhouden. De duivel is op de been en in de weer, omdat hij ons de zaligheid niet gunt. En als het nou gedachten zijn die ongemerkt zo binnenkomen, dan is dat al erg genoeg. Maar als we elkaar tot sta in de weg zijn, dat erg. En daarom wij zullen moeten leren bidden met meer ernst wellicht dan ooit in ons leven beseft is. Dat gebed dat de Heere Jezus zijn discipelen geleerd heeft. Verlos ons van de boze. Heere, verlos ons in de kerk en na de kerkdienst van de boze. Verlos ons van dat kwaad dat hij tegen ons bedacht heeft. En als u aan onze zaligheid wilt arbeiden en ons de weg der zaligheid wilt wijzen en ons wilt lokken tot de zaligheid, Heere, laat er dan alsjeblieft niets, maar dan ook niets in de weg komen. Voor de kerkdienst niet en tijdens de kerkdienst niet en na de kerkdienst niet. Wat is dan onze roeping en wat is dan de weg die wij wijzen? Gemeente, mag ik u wijzen op een woord dat de apostel Paulus aan Timotheus geschreven heeft. En dan pas ik dat op onszelf toe. Het zal wel in een bepaald verband staan, maar het is ook bruikbaar in de situatie waarin het woord vanavond tot ons komt. Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 2, het 7e vers. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geven u verstand in alle dingen. En daar hebt u ze nou net allebei. Allebei die dingen die we nodig hebben. Merk hetgeen ik zeg, zegt Paulus. Hij bedoelt eigenlijk, let goed op wat ik zeg. Overdenk wat ik zeg. Timotheus, ik zeg niet zomaar wat. Maar wat ik zeg, dat is zo belangrijk dat u er goed over na moet denken. Dat u het moet overdenken. Dat u uw geest erin moet oefenen. Dat u erover moet mediteren. Dat het in uw gedachten moet blijven. Dat het in uw hart moet zinken. Merk hetgeen ik zeg. En dat is hetzelfde als wat de Heer Jezus zegt in die gelijkenis. Of naar aanleiding van die gelijkenis. Zie dan toe. Hoe gehoord. En is het dat dan? Als we dat dan gedaan hebben. Merken op hetgeen de Heere tot ons zegt, het overdenken, het bewaren in de zin der gedachten, zoals we dat van Maria lezen. Maria bewaarde al die dingen, overleggende die in haar hart. Is het dat dan? Is dat dan alles? Paulus heeft Timotheus nog wat gezegd. Hij zegt, en de Heere geven u verstand in alle dingen. De roeping voor Timotheus is, merk hetgeen ik zeg. De roeping voor ons als gemeente is, hoort, zie dan toe, hoe gehoord. En wat we zelf niet kunnen werken, we zagen het, waar dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest voor nodig is, de verlichting van ons verduisterde verstand, de opening van ons gesloten hart, dat mogen we de Heere hartelijk vragen. Heere, geeft u ons verstand in alle dingen. Verlicht u ons verstand dat duister is. Om zo met vrucht naar de prediking te mogen horen. En om zo ook waarlijk, niet als die bij de weg bezaaid zijn, straks geen vruchten voor te brengen. Maar zoals de laatste categorie in de gelijkenis, degene die in de goede aarde bezaaid werden en die wel vrucht voortbrengen, om zo op het woord te mogen reageren, dat er vruchten van geloof en bekering zijn. En dat is tot zaligheid. En dat is tot eer van God. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken. Heere, we zoeken nogmaals uw heilig aangezicht. We danken u ervoor dat u ons de weg wijst. En dat u ons ook op de gevaren wijst die ons bedreigen. Dat de listen van Satan ons niet onbekend hoeven te zijn, want u spreekt daar ook van in uw woord. Wilt u er ons tegen wapenen? Wilt u ons verlossen van de boze? Heere, wat hebben we dat nodig? Heel ons leven, maar ook in de kerk, dat hij ons geen hinder zal doen. Dat hij zijn vogels niet op ons los zal laten om het zaad weg te pikken voordat het goed en wel gezaaid is soms al. En dat hij het ook niet weg zal halen als we de kerk verlaten. Ach Heere, wilt u geven dat wij niet alleen mogen horen, maar dat we ook mogen verstaan. Verstaan wat tot onze vrede dient en schenk ons dan voor het eerst of opnieuw in ons leven dat heerlijke, dat rijke, dat zalige, dat alles overtreffende werk van de Heilige Geest. Doe het, Heere. Doe het tot roem van uw genade. Doe het tot zaligheid van onze zielen. Doe het om zo ook het rijk van de boze af te breken. Heere, trekt u er nog uit de duisternis. Geef dat er nog gewetens geraakt mogen worden. Dat er nog harten mogen worden geopend. Dat er nog mensen hongerig mogen worden naar het woord des levens. Dat er nog geloof geoefend mag worden. Dat er nog genade verheerlijkt mag worden. Doe het ook in het midden van onze gemeente. En zegen daartoe ook de verkondiging van het woord van deze dag. Zegen ons nu ook als wij van hier gaan. Zegen al de arbeid die vanavond nog verder gebeuren zal in verenigingsverband. Zegen ons ook in de week die weer voor ons ligt. Ook de ambtelijke arbeid die zal geschieden. Wees u ons ook genadig in onze dagelijkse bezigheden. Heere, bekroon ons werk en zegen onze vlijt. En wilt gij ons gedenken. Bewaar ons voor de zonde. En voor alles wat ons onder de heerschappij van de boze zou brengen. En laat zo uw geest ons leiden in al de waarheid. Om Jezus wil. Amen. Psalm 143, het tiende vers. 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.